Wij gaan het hebben over Psalm 40. Dat had u al begrepen. En ik ga het niet helemaal voorlezen, maar toch wel een belangrijk gedeelte. Psalm 40, laten we beginnen in vers 4. Hij legde mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Vers 7, u hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie mijn lippen, belet ik niet. U, Heere, weet het. Uw gerechtigheid berg ik niet diep in mijn hart. Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. Heere, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Vers 17, laat in u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Laat wie uw heil lief hebben voortdurend zeggen, de Heere is groot. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder, mijn God wacht niet langer. Tot zover lezen we uit Gods woord. We hebben bij vorige psalmen ook al gezien dat er psalmen zijn waar christenen en joden het samen over eens zijn dat dat messiaanse psalmen zijn. Vooral als we spreken over de mens uit het huis van David die koning zal zijn over Israël, zal regeren. Dan zijn joden en christenen het daarover eens, dat is duidelijk. Bij psalmen die handelen over het lijden van de Messias is dat veel minder duidelijk. Bovendien zijn dat vaak psalmen, en dit is er ook een voorbeeld van, die je heel goed zou kunnen uitleggen zonder iets van het Nieuwe Testament te weten en zonder aan de Messias te denken. En dan gaat het over een belangrijke ervaring uit het leven van David. Dat zullen we direct nader bezien. En dan heb je hetzelfde als wat we hadden bij Psalm 8. Daar hoef je ook helemaal niet aan de Messias te denken. En we doen dat toch omdat Hebreeën 2 ons daar aanleiding voor geeft. En hier is dat hetzelfde. Als we Hebreeën 10 niet hadden, dan zou je je kunnen vragen of we ooit op de gedachte waren gekomen dit een messiaanse psalm te noemen. Maar Hebreeën 10 staat wel in de Bijbel en dat geeft ons een heel nieuw zicht op datgene wat we hier lezen. Deze psalm bovendien nog heel merkwaardig in elkaar. Je zou bijna kunnen zeggen, de stukken zijn een beetje in de war geraakt. Want aan het einde van de psalm wordt geschreven over wat we dan in de toepassing betrekken op het lijden van de Heer Jezus. Terwijl de psalm begint met het lied van de triomf. Wat je zomaar kunt verbinden met de opstanding en de verheerlijking van Christus. Nou, de psalm staat natuurlijk niet door elkaar, maar het is zeker opvallend. Het begint met de triomf van iemand die door het lijden is heen gegaan, lang op de Heere heeft gewacht, maar hij heeft zich naar mij toegebogen en hij hoorde mijn hulpgeroep. We lezen dat elders ook in de schrift. De Heer Jezus heeft gebeden om verlossing. We zagen dat ook in Psalm 22. En hij is verhoord, niet doordat hij voor de dood bespaard bleef, maar doordat hij uit de dood werd opgewekt door de Heere God. En dat wordt hier bijna letterlijk beschreven als je het op de Heer Jezus toepast. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Nogmaals, je kunt dit ook heel gewoon betrekken op een belangrijke ervaring uit het leven van David, die zo'n verlossing in zijn leven heeft mogen ondervinden. Maar dat ga ik nou niet elke keer vertellen. Ik kom er nog één keer op terug. We denken hierbij aan de Heer Jezus. Aan het moment van de opstanding. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. En dat werkt aanstekelijk, want velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Denk maar aan Hebreeën 2 opnieuw, maar dan een ander vers. In het midden van de gemeente zal ik u prijzen. Dat is een citaat uit Psalm 22. Daar zie je hoe hij als de opgestaande Heer verschijnt te midden van zijn discipelen om als het ware dat loflied aan te heffen. Daar wordt wel niet over een loflied geschreven in de evangelie, maar daar zo kun je dat hier wel op betrekken. Hij heeft hen in ieder geval vrede aangekondigd en met hen gesproken over dat wonderbare feit van zijn opstanding. Maar daarin, in zijn vertrouwen op de Heere God, is hij ook een voorbeeld voor ons allemaal. We hebben het gehad over Psalm 16, ook zo'n psalm waar de Jood helemaal niet denkt aan een messiaanse psalm. Een psalm over Gods vertrouwen, over de rechtvaardige mens hier op aarde die in vertrouwen op zijn God zijn weg gaat en tenslotte ook uit de dood wordt gered. En dat voorbeeld wordt hier ons allen voorgesteld in vers 5. Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt, zoals Christus dat gedaan heeft. Zoals trouwens ook David dat gedaan heeft. Bij hem met alle tekortkomingen die erbij horen. Maar hij is ook zo'n mens geweest, zo'n tzaddik, zoals de Jood zegt, zo'n rechtvaardige. Welzalig de man die zich niet wendt tot die hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. De man die de rechte weg gaat, de weg van de Heere God. En dan zegt hij dit: Heere mijn God, als een gebed. Veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. Wij denken daarbij vanwege de toepassing op de Heer Jezus aan al de wonderen van Gods raadsbesluit. Ik ben de laatste dagen zo bezig geweest met de brief aan de Efeziërs, waar Paulus schrijft over de verborgenheid van Christus, de verborgenheid van het evangelie, de verborgenheid van de gemeente, waar je een blik werpt in die eeuwige raad van God met alles wat daarin besloten is van voor de grondlegging der wereld, maar wat werkelijkheid geworden is door het offer van de Heer Jezus Christus. Die vele wonderen, die zijn te veel om op te sommen, zegt de psalmist. Maar hij geeft tegelijkertijd aan in de volgende verzen dat ze geworteld en gegrond zijn in dat offer van Christus. Nou, nu komen die centrale verzen die in Hebreeën 10 ook worden geciteerd. En daar worden toegepast op het offer van de Heer Jezus. Maar als je dat nou niet zou weten, en je zou deze verzen lezen zonder kennis van het Nieuwe Testament, hoe zou je dit dan opvatten? U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, of oude vertaling het spijsoffer. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist, toen zei ik, zie ik kom. Als u een Joodse commentaar hierbij leest, dan zeg je, hier spreekt David. Het is een psalm van David. De ik-figuur van deze psalm, dat is David, die de Heere wel behagelijk is, niet op grond van offers die hij brengt, maar op grond van zijn persoonlijke toewijding. Dan denk je bij zo'n vers aan allerlei verzen, met name in de kleine profeten, maar het begint al met 1 Samuel 13, waar de Heere God spreekt tot Saul. Saul die geen geduld had om te wachten op Samuel en daarom maar vast het offer was gaan brengen. En dan zegt Samuel tegen hem, alsof het om dat offer gaat, als zodanig. Het is niet maar een rekensommetje, als je nou maar de juiste offers brengt, als je maar de juiste rituelen vervult, dan komt het allemaal wel goed. Nee, het gaat allereerst om het hart, om de gezindheid. Daarom zegt Samuel tegen Saul, het gaat erom, of het is 1 Samuel 15, dan gaat het erom dat je gehoorzaam bent, toegewijd bent. De Heer kijkt in de eerste plaats naar je hart. Dat betekent niet, zoals sommigen gedacht hebben, dat Samuel zegt, doe die offers dan maar aan de kant, die hebben allemaal geen betekenis. Nee, tuurlijk niet, ze hebben heel veel betekenis. Al was het alleen al om het feit dat de Heere God ze zelf heeft ingesteld op de Sinaï. En in Leviticus vind je dat uitvoerig beschreven. Het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer, het zondoffer, het schuldoffer. Ze zijn allemaal door hem ingesteld met precieze aanwijzingen hoe ze gebracht moesten worden. Dus als de latere profeten zeggen, daar gaat het allemaal niet om, om die offers. En je vindt dat ook in Jesaja en verschillende, zei ik al, van de kleine profeten. Dan betekent dat niet dat die offers aan de kant geschoven worden. Maar dat die offers als zodanig geen nut hebben als ze niet gebeuren in de juiste gezindheid. En zo zou je deze verzen dan lezen, zonder kennis van Christus. Dan zou je zeggen, nou, de Heere God heeft daar geen behagen in. Het gaat er veel meer om wat er in je hart is. En dat is dan ook de betekenis van het einde van vers 9. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Of zoals de oude Statenvertaling zo mooi zegt, in het midden mijns ingewands. Het komt hierop aan, op je hart. En niet op het uiterlijke rituelen. En dan zal de Joodse commentator ook zeggen, kijk, David, die presenteert zich hier aan de Heere God. Hij stelt zich beschikbaar voor de taak die God voor hem heeft weggelegd. En hij zegt er zelfs bij, in de boekrol is over mij geschreven. Dat kan de Joodse uitlegger dan nog weer op twee manieren opvatten. Hij kan zeggen, kijk, in de Torah, in de wet van Mozes, ben ik al aangekondigd. Daar is in Deuteronomium 17 de wet op het koningschap. Maar ook profetisch is daar al naar mij heen verwezen. Biliam doet dat zelfs. Je kunt ook bij het boekrol denken, dat is een andere Joodse traditie, aan het boek Rut. Want dat boek eindigt, en dan zie je ineens, hé, daar gaat het allemaal om met dat boek. Het eindigt ermee te vertellen dat Boas en Rut de grootouders zijn geworden, of de overgrootouders zelfs, van koning David. Die weet je bijna helemaal aan het einde van het boek als de soort ontknoping. Waarvoor is nou deze hele geschiedenis zo belangrijk? Nou, je kunt er van alles uit leren, maar uiteindelijk gaat het erom, dit zijn voorouders geworden van koning David. Dus je kunt bij de boekrol denken aan de vijf boeken van Mozes. Je kunt aan Rut denken. En zo vloeit de Joodse verklaring helemaal vanzelf, van vers tot vers. Is dat een onjuiste verklaring? Nee, dat moet je niet zeggen. Dat moet je niet zeggen. Je zou je zelfs kunnen afvragen of zo'n toepassing in Hebreeën 10 niet inderdaad allereerst een toepassing is. Ik denk bij een aantal daarvan, van die, wat wij dan Messiaanse psalmen noemen, het inderdaad meer om toepassing gaat, op betrokkenheid op Christus, dan dat het de eerste uitleg is. En dat betekent niet, anders zou je me verkeerd begrijpen, dat ik bedoel met toepassing dat dat iets minder waardigs is, dat het daarom van minder belang is. Wel nee, Hebreeën 10 is ons daarvoor te belangrijk. En daarom ga ik die verzen nog een keer met u lezen, maar dan staat er heel wat anders. Het heeft al met elkaar te maken, maar dan gaat het erom, niet dat God zegt, doe die offers nou maar aan de kant, omdat het op het hart aankomt. Nee, een heel andere reden. Die offers op zichzelf kunnen, zoals de Hebreeënbriefschrijver zegt, geen enkele zonde wegnemen. Het bloed van stieren en bokken, zegt hij in Hebreeën 9, kunnen geen verlossing, geen vergeving, geen verzoening bewerkstelligen. Uiteindelijk was hun enige nut dat ze vooruit wezen naar het offer van Christus. Ze hadden alleen maar een heenwijzende functie. En dat alleen maar betekent niet dat ze dus al bijna waardeloos waren. Nee, als zodanig waren ze heel belangrijk. Daarom heeft God er ook met zoveel details aandacht aan gegeven. Maar uiteindelijk moeten al die offers wijken voor het ene ware offer dat uitsluitend in staat is om zonden te vergeven, om verzoening te bewerkstelligen. En dan krijgen deze versen een heel andere betekenis. Bij elk slachtoffer dat er gebracht werd, als ik het nou zo simpel mag zeggen, dacht God bij zichzelf, ja, dat is wel mooi, maar alleen maar omdat het heen wijst naar het ene ware slachtoffer. En zoals bij elk spijsoffer, bij elk brandoffer, bij elk zondoffer. Maar er staat nog iets tussenin. En dat is wel heel bijzonder, waar de Joodse uitlegger makkelijk overheen stapt. En dat zijn die woorden, u hebt mijn oren doorboord. Als je nu in Hebreeën 10 kijkt, dan staat daar, u hebt mij een lichaam toebereid. Nou, dat is wel een heel vrije vertaling die de Septuaginta daar geeft. U weet, dat is de vertaling van die 70 Griekse Joden die het Oude Testament in het Grieks vertaald hebben. En die Griekse vertaling wordt heel vaak in het Nieuwe Testament geciteerd. Dus daar heeft God grote waarde aan gehecht. En als er dus zo'n afwijkende vertaling staat, dan zou je kunnen zeggen, die wordt dan door de Heilige Geest gesanctioneerd. Daar moet je dus aandacht aan geven. Maar we zitten wel met de vraag, waarom vertaalt de Septuaginta dat nou zo? Nou, dat begint daarmee dat ik denk dat dit geen goede vertaling is. Je hebt in de Bijbel inderdaad ook de doorboorde oor, daar kom ik direct op terug, maar dat is heel wat anders. Wat hier letterlijk staat, als ik het Hebreeuws goed begrijp, is dit. U hebt mij oren uitgegraven. Nou, daar moet je even over nadenken. Dit is het beeld van God die een mens boetseert zoals hij dat deed met Adam in Genesis 2. En daarbij schenkt hij speciale aandacht aan dit ene onderdeel, die twee oren. Alsof hij zeggen wil, het allerbelangrijkste van dat lichaam dat ik toebereid voor de Messias, dat zijn zijn oren. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat die vertalers van de Septuaginta ongeveer zo gedacht moeten hebben. Anders, hoe kom je anders op de vertaling, u hebt mijn lichaam toebereid. Bij die twee oren dachten ze meteen aan het geheel. Als de Heer Jezus, als de Messias, ja, daar dachten die Septuaginta vertalers niet aan. Maar als je denkt aan iemand die uitgegraven oren krijgt, ja, dan is zijn hele lichaam blijkbaar toebereid, waar die oren in zitten. Dat is heel bijzonder. Daarom vind ik die vertaling van Septuaginta zo treffend. En nogmaals, die wordt gesanctioneerd in handen Hebreeën 10 door de Heilige Geest. Let nu op de gedachtegang. Die offers zijn allemaal mooi en prachtig, maar ze kunnen nooit het laatste woord van de Heere God zijn. En toen heeft hij een lichaam toebereid voor de Messias, met de bedoeling dat die zijn lichaam zou over kunnen geven in de dood. Zo zegt Hebreeën 2, zoals de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, zo heeft ook hij aan bloed en vlees deelgenomen. En dan gaat het verder, opdat hij zou kunnen sterven. Zo vat ik het even kort samen. Hij nam een lichaam aan om in de dood te kunnen gaan en zo het ware brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer en schuldoffer te kunnen worden. Zie hoe belangrijk dat kleine zinnetje is. U hebt mij een lichaam toebereid. Maar nou even terug naar wat er letterlijk in het Hebreeuws staat. U hebt mij oren uitgegraven. Als ik het goed zie, dan lezen we in het Oude Testament 3 maal over de oren van Christus. Dit is het begin. Dit is het moment dat hem oren gegeven worden. Dat zijn lichaam wordt toebereid in de schoot van Maria door het werk van de Heilige Geest. Het tweede vind je in Jesaja 50. Nou, daar is het heel duidelijk de Messias, want daar gaat het over de lijdende knecht des Heren. En hij zegt daar elke morgen, daar spreekt hij als een afhankelijk mens, als een leerling van de Heere God. Elke morgen wekt u mij het oor. We vinden ook over de mond van de Messias geschreven. Maar zoals men al vaak wijs heeft opgemerkt, een mens heeft maar 1 mond en 2 oren. En niet andersom. Sommige mensen praten wel met 2 monden, maar dat is toch heel wat anders. Met 1 mond en 2 oren. Met andere woorden, je moet goed kunnen luisteren. In Leviticus 9 hoor je over de bazuin, Leviticus 10. Over de over de zilveren trompet. En als die 2 stoten geven, dan moet het hele volk opkomen draven. Maar als je maar 1 stoot geeft, dan is die alleen voor de oudste van het volk. Die hebben aan 1 stoot genoeg. Want om een goede leider te zijn, moet je niet allereerst plaats goed kunnen praten. Dat mag zo in de politiek zijn. Maar dan moet je in de eerste plaats goed kunnen luisteren. Niet alleen naar de mensen, maar naar de Heere God. En daarom zegt de Messias, als hij zo in de school van God opgroeit, als een leerling van de Heere God, elke ochtend opent u mij het oor en luister ik naar de stem van u. We lezen van de Heer Jezus dat hij meermalen 's morgens vroeg opstond, de bergen introk om daar te bidden. Als Petrus wakker wordt om zijn geëerde gast het ontbijt op bed te brengen, dan ziet hij dat het bed leeg is. Hij schrikt en hij gaat op zoek. En daar in de bergen vindt hij de Heer Jezus op zijn knieën. Elke morgen wekt u mij het oor. Natuurlijk, als je bidt, spreek je tot God. Maar als het goed is, in het gebed luister je ook naar God. De derde keer dat over de oren wordt gesproken is in Exodus 21. In de voorschriften voor de Hebreeuwse slaaf. Een Jood mocht slechts 6 jaar slaaf zijn. En in het 7e jaar moest hij worden vrijgelaten. Zodat hij nooit voor eeuwig slaaf kon worden. Tenzij hij daarvoor koos. Als de heer van die slaaf hem een vrouw had gegeven en die vrouw had hem kinderen geschonken, dan behoorde die de meester toe. Maar aan het eind van die 6 jaar kon hij zeggen, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Ik wil niet alleen weggaan en mijn vrouw en kinderen hier achterlaten. Dan zei de meester, goed. Je mag bij je vrouw en je kinderen blijven, maar die blijven bij mij. Dus dan moet je ook bij mij blijven. En dat niet voor nog eens 7 jaar, maar voor altijd. Dan werd hij eeuwig slaaf. Ik vind het zo mooi dat er niet staat, ik heb mijn vrouw en mijn kinderen lief, maar er staat, ik heb mijn Heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Hij wil voor altijd toegewijd zijn aan zijn Heer en dan ook pas aan zijn gezin. En dan weet je, dan neemt die meester hem mee naar een deurpost en dan priemt hij hem een gat in zijn oorschelp. Zodat overal waar die man rondloopt, dan zien ze onmiddellijk, hé, kijk eens, hij heeft een gat in zijn oor. Dat betekent, hij is slaaf, maar hij is het ook voor altijd. Uit liefde voor zijn meester, zijn vrouw en zijn kinderen. Dus de Heer Jezus, oren uitgegraven, dat gaat over zijn mens worden. Elke ochtend wekt u mij het oor, dat gaat over zijn gehoorzaamheid als mens op aarde. En het oorschelp doorboort, dat gaat over zijn eeuwige toewijding aan God, ook nu in de hemel, tot in eeuwigheid, aan God, maar ook aan zijn vrouw, aan het volk van God en zijn kinderen, de individuele gelovigen. Heel bijzonder. Trouwens, als we dan bij het volgende komen, als hij dan zegt in zijn gehoorzaamheid om het ware offer te worden, zie ik kom, en er staat achter in de boekrol is over mij geschreven, dan zou ik liever denken aan de boekrol van Gods eeuwig raadsbesluit. Dat kan ik niet bewijzen. En als je blijft denken dat het de Tora is, dan is het ook best, want die schrijft over de Messias. Maar ik vind het mooi om erover te denken dat het de eeuwige boekrol is. Peter schrijft over het lam dat voorgekend was voor de grondlegging der wereld. 1 Petrus 1. Met andere woorden, vanaf alle eeuwigheid was de Heer Jezus voorbestemd om het ware lam te worden. Het lam ten brandoffer. En die vraag ontroert mij altijd weer in Genesis 22. Die vraag van die kleine Isaac aan zijn vader. Nou, zo klein was hij niet, hij was 37. Sorry voor de 37-jarige hier. Maar in de kinderbijbel is hij klein. En dan vraagt hij aan zijn vader. Hier is het hout, hier is het vuur, maar waar is het lam ten brandoffer? Dat is een vraag die galmt als het ware door de hele Bijbel heen. En dan geeft Abraham niet een, ja, een, zo'n doorsnee antwoord, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dan zegt hij, God zelf zal zich een lam ten brandoffer voorzien. Maar dan alleen naar zo'n kleinigheid. Als je wil weten of de Bijbel het wonderboek van God is, neem dan die paar zinnen uit Genesis 22. Die terechte vraag, want het is met de wereld hopeloos verloren. Als daar niet het lam ten brandoffer zal zijn op de juiste tijd. Maar dan ook dat antwoord, de enige die erin kan voorzien is God zelf. Kun je het enthousiasme van Johannes de Doper voorstellen als die zegt in Johannes 1 vers 29. Zie het lam, daar staat hij, tussen het volk gewoon alsof hij een van ons is. En in zekere zin is hij dat ook. Zie het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Hij gaat het doen. Hij wordt het ware brand- en schuldoffer. Dat de zonde, enkelvoud, als macht uit de wereld gaat wegnemen. Maar voordat het zover is, hij ging niet zomaar vanaf zijn menswording rechtstreeks naar het kruis. Voordat het zover is, is hij die mens die in volstrekte toewijding tegen God hier op aarde geleefd heeft. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Ik doe dat niet omdat het nou eenmaal moet, omdat dat nu eenmaal over mij beschikt is van eeuwigheid af. Ik doe dat omdat ik daar vreugde aan beleef. Het is mijn vreugde de wil van God te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Petrus heeft het in Handelingen 15 daarover, dat de wet een juk was dat nog hij, nog zijn vader hadden kunnen dragen. Dat is een wet niet in het hart, dat is een wet op de schouders. Dat wil niet zeggen dat er ook niet rechtvaardigen in het Oude Testament waren die zo gedacht hebben. Als David dat schrijft op dit moment, dan meent hij dat ook en dan heeft hij het over zichzelf. En natuurlijk, als je Psalm 119 leest, als de psalmist dan zegt, hoe lief heb ik uw wet. En elke keer dat woord vreugde gebruikt, dat woord welbehagen, die hij schept in de inzettingen van God. Dan geldt dat ook voor die tzadikim, die rechtvaardigen, die Godvrezenden in het Oude Testament. Maar er was niemand van hen die het zo kon zeggen zoals hij. Niet de wet als een juk op de schouders. Excuseert u mij. Niet de wet als een juk, maar de wet gekoesterd als een schat. Als je het woord van God niet in je hart hebt, kun je nooit naar dat woord leven zoals God het bedoelt. Dan moet dat van binnenuit komen uit je hart. En zo is hij hier op aarde ook zijn weg gegaan en heeft hij de boodschap verkondigd. Je kunt er bij vers 10 tot 12 overdenken of dit nou betrekking heeft op het leven van de Heer Jezus hier op aarde. Toen heeft hij de blijde boodschap verkondigd aan het volk van God. De boodschap over gerechtigheid, lees dat maar zo. De boodschap waarin het erom gaat hoe een mens rechtvaardig voor God kan zijn. Dat kan zijn. Het kan ook zijn dat het betrekking heeft op zijn opstanding. En op wat er daarna is gebeurd. Hoe hij het woord heeft verkondigd door middel van zijn dienstknechten. Wereldwijd. Die boodschap, die blijde boodschap, wat eigenlijk de betekenis is van het woord evangelie. Verkondigd over de hele wereld. Uw gerechtigheid, die stop ik niet diep weg. Nee, die verkondig ik luid en duidelijk. Uw waarheid, uw heil, uw goede tierenheid, uw trouw. Dat is mooi dat het evangelie hier beschreven wordt. Niet vanuit de zondaar. Dat gebeurt veel te vaak. Gereformeerd en evangelisch. Nou, ik zou bijna zeggen bezondigen zich eraan, maar dat klinkt wel erg lelijk. Te veel uitgaan van de zondaar en zijn nood. Maar Paulus schrijft aan Timotheus 1, Timotheus 1, het evangelie is het evangelie van de gelukzalige God. Het evangelie gaat in de eerste plaats over God, die zich wil openbaren aan mensen. En natuurlijk, de zonde is daarbij een belemmering, die moet worden weggenomen, maar dat is niet het eerste en hoogste doel. Het gaat om God. Al dit zijn dingen, zijn eigenschappen van God. Uw gerechtigheid, uw waarheid, uw heil, uw goede tierenheid, uw trouw. Ik verkondig God in deze wereld. Met alles wat erbij hoort. Ook hoe je met die God in verbinding kunt komen door het geloof. Met belijdenis van je zonde, met verootmoediging. Natuurlijk hoort dat er allemaal bij. Maar het is het evangelie van de gelukzalige God. Het gaat over hem. Dat vind ik zo'n prachtige omschrijving van het evangelie. Of zoals in het begin van de Romeinen 1. Het evangelie aangaande Gods zoon. Het gaat om goddelijke personen. Heer, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Dan denk ik toch ook vooral weer aan de eerste komst van Christus. Zijn afhankelijkheid als mens hier op aarde naar de Heer God toe. Dit is dan helemaal de sfeer van wat we vonden in Psalm 16. En nu dat merkwaardige slotstuk. Ik heb er zelfs een ogenblik over geaarzeld. Maar niet lang hoor, want ik dacht, ja, wie ben ik nou om eigenwijs de volgorde te gaan zitten veranderen? Ik heb eerst gedacht, ik moet eigenlijk met dat laatste stuk beginnen. Dat is dat laatste stuk dat handelt over het lijden van de Messias. En ik moet eindigen met het eerste stuk. Zijn opstanding, zijn verheerlijking, zijn lofprijzing. Die grote schare van Gods volk die ook God gaat verheerlijken. Maar nee, we houden ons toch maar bij de volgorde waarin we het hier in Gods woord vinden. Was dit niet wonderlijk? Ineens horen we rampen die te tellen hebben mij omvangen. Maar dat niet alleen. Er staat, mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen en ik heb ze niet kunnen overzien. Ze zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd en mijn hart heeft mij verlaten. Als de Heer het ons vergunt, gaan we datzelfde tegenkomen in Psalm 69. Die psalm heeft heel duidelijk messiaanse trekken. Maar je vindt ook deze dingen daarin. Dit zijn ervaringen van David, daar moet je altijd mee beginnen. Het zijn zijn eigen persoonlijke ervaringen. Uitgediept door de Heilige Geest en toegepast op Christus. Maar hij heeft dat zo ondervonden. Hij heeft een zware weg gegaan. En daarbij drukte ook zijn ongerechtigheden op hem. Meestal denken we dan of aan de periode dat hij moest vluchten voor Absalom. Waar hij zich daarbij bewust was van zijn eigen schuld. Of we denken aan de latere tijd bij de volkstelling of wat dan ook. Dat zijn een paar dieptepunten in het leven van David. Maar eigenlijk doet dat er niet zoveel toe. Maar hoe kun je dat betrekken op Christus? En nogmaals, in Psalm 69 zullen we dat ook weer tegenkomen. Natuurlijk is Christus hier verbonden met zijn volk. Met de ware getrouwen in Israël en later uit alle volkeren. Waartoe wij ons ook mogen rekenen als we door het geloof hem toebehoren. En dan, als het op ons wordt toegepast, is het natuurlijk helemaal niet zo moeilijk om te bedenken. Niet alleen maar dat het soms zwaar in ons leven kan zijn. Dat er soms vervolging en verdrukking kan zijn. Maar ook dat een deel daarvan te wijten is aan onze eigen tekortkomingen, aan onze eigen overtredingen. En toch denk ik daarbij ook aan de Heer Jezus. Niet omdat hij ooit gezondigd zou hebben. We hebben een drievoudige getuigenis in het Nieuwe Testament. 1 Petrus 2, hij heeft de zonde niet gedaan. 2 Korinthe 5, hij heeft de zonde niet gekend. 1 Johannes 3, de zonde was niet in hem. En er zijn nog veel meer getuigenissen. Nee, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat je mag zeggen, op het moment dat de Heer Jezus voor ons, en dat staat in datzelfde 2 Korinthe 5, voor ons tot zonde was gemaakt, toen kon hij inderdaad zeggen, mijn ongerechtigheden, die hebben mij getroffen. Toen waren onze ongerechtigheden, ik zeg dat met grote eerbied en voorzichtigheid, als het ware zijn ongerechtigheden geworden. Want denk erom, die uitspraak gaat heel ver. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Alsof hij de bron en de wortel van alle kwaad in deze wereld was. Zodat als God dat kwaad in hem oordeelde, daarmee dat kwaad ook met wortel en tak uiteindelijk zou kunnen worden uitgeroeid. Dus in die zin houd ik het voor mogelijk om toch ook hierbij aan hem te denken. Maar dan geldt dat vooral voor de uren aan het kruis, toen hij voor ons tot zonde was gemaakt. En een heilig en rechtvaardig God zijn aangezicht van hem moest afwenden. Zodat de Heer Jezus moest zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Laat het u behagen, heren, zegt vers 14. Mij te redden. Heere, kom mij spoedig te hulp. Ik heb u al gezegd, misschien is dat één reden, dat heb ik u nog niet gezegd, misschien is het één reden waarom we dit aan het einde van de psalm vinden. Deze, dat we weten dat ook na het volbrachte werk van de Heer Jezus het lijden van Gods volk nog lang niet ten einde is gekomen. Al 2000 jaar heeft Israël zwaar te lijden. Toen de christenvervolgingen in de vierde eeuw ophielden, begonnen de Joodse vervolgingen. Dat mag ons wel te denken geven. En die gaan door tot op vandaag. Maar ook christenvervolgingen zijn er te allen tijden. We hebben er straks al een zinspeling op gehoord. Christenvervolgingen tot het einde aan toe. Met het werk van de Heer Jezus was de grondslag gelegd voor het uiteindelijk heil. Maar al 2000 jaar lang kunnen Joden en Christen zeggen, we merken er nog niet veel van. En in die zin denk ik bij deze verse ook aan het lijden van Gods volk dat al zo lang duurt. En daar zijn twee kanten in. Die andere kant die zullen we een volgende keer vinden als we het over Psalm 42 tot 45 gaan hebben. Dan zeggen ze in Psalm 44, waarom heren? Zoals een kind zegt, ik heb toch niks gedaan. Zo zullen ze kunnen zeggen, heren, niet dat ze nou per se vlekkeloos en zonderloos zijn, dat weten ze ook wel. Dat is bij Job ook zo. Maar toch zodanig, ik heb niks verschrikkelijks gedaan waarom ik dit leed verdiend zou hebben. Dat is de ene kant. Dan lijkt Israël heel veel op Job, die zich ook van geen groot kwaad bewust was. Maar er is ook deze andere kant. Waar ook Gods volk bewust zich wordt van het feit dat er soms dingen over hen heen komen waar ze wel degelijk zelf ook aandeel in hebben. En dan beleiden ze hun ongerechtigheid. En tegelijkertijd mogen ze dat ook erop wijzen dat hun verdrukkers daarmee niet verexcuseerd zijn. Je kunt niet zeggen, ja, Gods volk heeft het aan zichzelf te wijten en dat als een excuus aanvoeren om de verdrukkers vrij te pleiten. In 2 Thessalonicenzen 1 lees je dat als Christus terugkomt, dan zullen de verdrukkers van Gods volk zelf verdrukt worden. En de verdrukten zullen dan in de vrijheid gesteld worden. De verdrukkers hebben nooit een excuus. Zelfs al zouden ze door de Heere God gestuurd worden. Als zij zich een boekje te buiten gaan, dan kan de psalmist terecht bidden, laten tezamen beschaamd en rood van schaamte worden, wie men naar het leven staan om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden wie tegen mij zeggen, haha, dat is het spottende haha. Zoals we in de psalm alleen maar lezen van het spottend lachen van de Heere God, zoals in psalm 2. Zo is het hier ook alleen maar het spottend lachen van de mensen die Gods volk verdrukken. Maar dan ook de heenwijzing naar degene die God toebehoren. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, alle die u zoeken. En denk erom, hier staan wij achter het werk van Christus in de geest. Het werk is volbracht. Er is een relatie mogelijk tussen God en mensen op aarde door het geloof in de Heer Jezus. Alle die God waarachtig zoeken, hebben nu reden om vrolijk en verblijd te zijn, wat de verdrukking ook mogen zijn, hoezeer je ook nog bij jezelf dingen aantreft die niet deugen. Het is er allemaal voor hen dat heil dat Christus bewerkt heeft. Laat wie uw heil lief hebben voortdurend zeggen, de Heer is groot. Even over dat woord heil. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament is de grondbetekenis altijd verlossing. Heiland, wat daarvan afgeleid is, betekent verlosser. Niet zozeer zaligmaker. Ik vind dat altijd een ongelukkige weergave. Ik heb er ook bij geprotesteerd toen de HSV uitkwam, maar ze hebben het niet veranderd. Het betekent niet zaligmaker, het betekent verlosser. Er is redder. Heiland is redder. Een savior is iemand die jou saved. Heil is uiteindelijk altijd redding. Daar zit ook wel de gedachte in van de gelukzaligheid, waartoe dat leidt, dat mag wel, maar de grondbetekenis is redding. Wie uw redding liefhebben, laten die voortdurend zeggen, de Heer is groot, want hij is de redder. Alle redding is uit hem. Geen mens kan zichzelf redden. Ik red me wel, zegt een mens, maar dat kan dan hoogstens over beperkte aardse omstandigheden. Maar als het gaat om de eeuwige dingen, dan kan geen mens zichzelf redden. En nog één keer zegt de psalmist, ik ben wel ellendig en arm. Maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. Nou, hier gaan alle verdiepingen in deze psalm even samenvloeien. Je denkt hier aan Christus zelf, uiteindelijk in de uren van zijn grootste nood. Hij heeft met sterk geroep en tranen, zegt Hebreeën 5, tot God geroepen. En hij is verhoord om zijn godsvrucht. Hele merkwaardige verse. Niet verhoord in die zin dat God hem voor de dood heeft weggerukt, maar hem uit de dood heeft weggerukt. Precies hetzelfde wat we in Psalm 16 tegenkwamen. En zo roept hier de Heer Jezus in zijn grootste nood tot God om uitredding. Maar hier is het ook zijn volk. Dat nu al 2000 jaar zucht. En dan denk ik ook aan de werkelijke tzadikim in het volk Israël. Die nog het deksel op het aangezicht hebben wat betreft de identiteit van hun Messias. Die de Heer Jezus nog niet hebben leren kennen. Maar in elk geval geldt het ook voor al diegenen die ook vandaag nog vervolgd en verdrukt worden om het geloof. En die mogen weten met hun voeten te staan op die vaste grondslag van het heil van Christus. Maar die tegelijkertijd weten De verdrukkingen gaan nog voort. Heere God, red ons ook daaruit. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet lang. Ik heb al gezegd, het is een merkwaardig slot. Het begon zo positief en het eindigt zo negatief. Weet u wat? We doen nog één keer eigenwijs. En we lezen nog even weer de eerste vers. Dat is een Joodse gewoonte. Er zijn een paar boeken in het Oude Testament, Klaagliederen, Prediker. Die eindigen met een heel negatief vers. En de traditie in de synagoge is dan altijd om het ene laatste vers opnieuw te lezen. Zodat het boek toch positief eindigt. Dat gaan wij ook doen. En dan luisteren we naar Christus. Maar we luisteren ook naar diegenen die uit alle verdrukking uiteindelijk door hem verlost worden. Lang heb ik de Heere verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op als uit een kuil. Vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots. En hij maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. En eens zal, zoals het boek Openbaring het beschrijft, dat nieuwe lied gezongen worden door het hele volk van God. Dat met de voeten mag staan op die vaste rots. Op het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. Dat was het wat ik vanavond met u wilde delen. En straks mag u daar vragen over stellen.